Dag luisteraars, tussen het WK atletiek in Oregon en het EK in München trokken we naar Erpenmeer. Daar woont atletiekcoach en ondernemer Kim Barbé. Een 15-tal jaar geleden kwam Kim mijn kantoor in Hove binnen omdat hij op een kruispunt in zijn leven stond. Hij twijfelde of dat hij in de organisatie van atletiekwedstrijden zou stappen. U weet ongetwijfeld wat mijn advies was. Kim woont niet alleen daar in Erpenmeer. Hij woont daar onder andere met zijn zeer gastvrije en vriendelijke en zeker niet onaardige 800 en 1500 meter loopster Mariska. Ik zou zeggen, gauw over naar ons gesprek.
Hallo, dag Nathan.
Hey. Kim, hoe zien jouw dagen er tegenwoordig zo nogal uit?
Goh, heel gevuld, hè. Ja, verschillende dingen die ik doe. Dus ik ben trainer van een groepje atleten die het heel goed doet. Dus die ook veel aandacht nodig hebben, gezien het niveau dat ze daarbij op nahouden. Dan heb ik MASPU, dus het evenementenbureau die ik meeleid. Waar we heel veel evenementen mee organiseren. En daarnaast ben ik ook papa van 3 meisjes. En heb ik een vrouw die ook zeer naastig met atletiek bezig is. Dus ja, mijn dagen zien er heel, heel gevuld uit.
Laten we met de trainer beginnen dan.
Ja, oké.
Okay. Recent een mooi resultaat op het WK in Oregon behaald.
Ja, de Ruben Vrijden. Hè. Dat is een atleet die bij mij van als tweedejaars miniem gekomen is. Die ik dus eigenlijk al zijn leven wat begeleid. En die elk jaar progressie blijft boeken op een immense manier eigenlijk.
Een 1500 meter lopen?
Ja, 1500 meter. En hij liep nu in Heusen 3:35. 19, de vijfde tijd ooit in België. En hij mocht uitzonderlijk nog, is hij nog opgewist voor naar het WK te mogen gaan. Gezien een goede world ranking. Dus nu is het met de wereldranglijst dat men bepaalt wie dat er naar het WK mag gaan. En hij stond heel goed geplaatst. En daardoor werd hij nog opgewist om te mogen gaan als de op één na jongste deelnemer.
En bijna halve finale.
Ja, hij heeft eigenlijk op 1/100ste van een seconde de halve finale gemist. Hij is extreem snel op het einde. Dus zijn laatste ronde is echt van absoluut topniveau. Maar hij zat heel ver. Dus in die koers zelf liep hij erachteraan. En hij heeft heel veel moeten goedmaken. En hij is net 1/100ste tekort gekomen over Katir. Die eigenlijk nu een van de favorieten is ook op een medaille. Mm-hmm. Dus ja, het kan alle kanten op. Dus die jongen heeft echt het potentieel om nog potten te breken op het allerhoogste niveau. Ja.
Wat was het laatste advies dat je hem had meegegeven?
Dat de wedstrijd is een ander. En dat iedereen maar 2 benen heeft. Dat hij nuchter moest blijven. Dat hij de wedstrijd moest proberen lezen om zijn sprint te kunnen gebruiken. Maar ja, helaas op zo'n niveau wordt het nog een keer geduwd gedaan. En goed, als jonge gast van 21 is dat niet zo vanzelfsprekend om altijd de juiste keuze te maken en een beetje geluk te hebben. Hè. Soms moet je gewoon geluk hebben om de juiste positie ergens te vinden onderweg of niemand naast u te hebben die juist wegduwt op een verkeerd moment. Maar het advies was van zijn sprint te kunnen gebruiken en het vertrouwen te hebben dat het goed zit. Want als je vorige week nog zo'n toptijd loopt, dan weet je dat je in deze fase zeer goed zit in vorm. Dus,
Hij heeft binnenkort toch nog een mooie herkansing.
Het Europees kampioenschap in München was eigenlijk ons hoofddoel. Daar had hij nog iets meer kansen voor mij. Natuurlijk, als je dan die uitnodiging krijgt vanuit het WK te mogen ook, dan twijfel je niet als jong atleet. Ik had hem op voorhand wat tegenwicht gegeven met te zeggen van ja goed, moet toch zeggen, kijk ik wel planning. Hè, want het is niet zo simpel van constant een jaar door te pieken. Je moet rekenen dat hij van in april eigenlijk al wedstrijden aan het lopen is. De EK is pas in augustus. Dus wij hebben tussendoor nog een keer op stage geweest naar St. Moritz om nog wat meer uithouding bij te trainen eigenlijk vooral. En dus daarmee was eigenlijk de bedoeling een echte piek naar die limiet eerst te lopen, wat dat gelukt is. Om dan op het EK nog beter te zijn natuurlijk. Ja, nu met daar nog een keer een WK tussen is het qua planning wel, wel heavy. En nieuwe dingen, hè, dus wij ontdekken altijd nieuwe dingen door het te doen. Hè. We hebben van de winter geëxperimenteerd met indoor vrij veel wedstrijden te lopen voor die world ranking. En ons plan is geklopt, hè, want wij zijn nu opgevist dankzij die uitstekende world ranking. Maar het is wel een werk van de hans jaar al dat wij eigenlijk mee bezig zijn om die ranking zo hoog mogelijk te krijgen. En dus ja, we zijn er trots. Wij staan nu 48 in de wereld op de wereldranglijst ook nog een keer. Dus.
Het is een voorlopig hoogtepunt van jouw trainerscarrière, maar je hebt die denk ik toch wel heel langzaamaan opgebouwd. Je bent echt rustig begonnen als trainer, vind ik. Altijd low profile gebleven. Nu kom je voor de eerste keer echt wel op het allerhoogste niveau. Bijna de halve finale op een WK. Dit komt niet uit het niets voor jou als trainer, denk ik.
Het is elk jaar gewoon dat we meer en meer progressie boeken. Hè. Dus Ruben bijvoorbeeld is 2 jaar geleden Europees kampioen geworden bij de beloften. Nee, 1 jaar geleden. En, 2 jaar geleden was het eigenlijk nog bij de juniors, dat hij eigenlijk toen nog ontdekte in de reeks en de finale. Reeksen schitterend erdoor, reekswinst in de finale, onderuit, 11e. Maar daar leer je veel van. Want dan de editie nadien bij het EK Beloften, weet je dan van oké, goed, ik moet nog meer attent zijn, nog meer weten waar de koers begint. En dus het zijn dingen die je leert zo te doen. Maar als trainer is dat ook superleuk, omdat je ook mee die ervaringen, ook nieuw voor mij, ook mee opdoet en ook mee uitleert van kijk, hoe kun je nog beter advies geven op dat niveau. Want ja, het is het verschil van provinciaal kampioen te worden en dan zal ik een Vlaams kampioen, dan Belgisch kampioen, dan Europees kampioen. Het is altijd een niveautje hoger dat eigenlijk leuk in positieve zin voort blijft gaan. Hè. En niet alleen, want het is ook leuk dat er in mijn groep ook nog een Marius de Bruin 1.48 gaat lopen op 800 meter. Of Mariska loopt daar nu 2.04, Mariska Paarenweg, dat is mijn vrouw ook. Loopt 2.04, 10 jaar na record, hè, dus met drie kindjes tussen. En 4.16 op de 1500 meter, dat zijn tijden die wel al beginnen tellen. Ook die mensen zeggen, oké, goed, dit is niveau, ja.
Heb je er bewust voor gekozen, voor die langzame opbouw?
Er is maar één keuze, dat is de langzame opbouw. Mensen die te snel naar de top vliegen, ja, vaak houden die dat niet vol. Op vlak van mentaal, maar ook is dat vaak een teken dat ze ineens te intens zijn beginnen trainen. Bij de meeste van mijn atleten gaat dat eigenlijk stapje per stapje naar omhoog. Natuurlijk, ja, nu zitten we met topsport bezig. En is soms een beetje op een dunne rijn of een dunne koord balanceren van wat kan je aan, wat kan je maximaal aan. En dat is de moeilijke balans. Hè. Ik merk soms een keer zijn atleten een keer gekwetst ook bijvoorbeeld. Omwille van dat we toch net iets te enthousiast waren of iets te veel hooi op onze vork nemen. En dat is echt zo persoonlijk dat dat niet zo simpel altijd in te schatten is bij iedereen. Soms hebben atleten ook nog iets gedaan. Hè. Bijvoorbeeld ze hebben ze nog een andere hobby die ook qua tijd of van nachtrust gekost heeft. En die dan eigenlijk misschien dan op trainingen zonder dat je het beseft het stapje juist te ver was. Dus het is een dunne koord, maar we proberen eigenlijk vooral stap per stap. Dus dat we elk jaar een klein beetje kunnen bijdoen, zowel qua kilometers, qua intensiteit. Dat het eigenlijk vanaf miniem kadet, dus bij mij komen ze meestal vanaf kadet. Hè, en dat ze dan eigenlijk elk jaar wat meer kunnen doen. Hè. Ruben zit nu aan vlot voorbij de 100 kilometer in een normale trainingsweek. Maar goed, hij is ook begonnen als kadetje dat hij 3 keer en dan 4 keer liep. En het jaar nadien naar 5 keer en dan een keer stabiliteit erbij. En also, ja, is elk jaar wat bijgekomen eigenlijk, om het zo te zeggen. Ja.
Heb je verder nog een visie over het trainer zijn? Filosofieën daarover? Hoe dat jij als trainer...
Ja, eigenlijk wel. Ik ga eigenlijk altijd uit van het principe dat je het nummer lager vooral moet trainen. Dus als je goed wilt zijn op de 1500 meter, dan moet je eigenlijk op 800 meter ook zeer goed uit de voeten kunnen. Als je ambitie hebt op de 5000 meter, moet je eigenlijk ook een goede 1500 meter kunnen. Dus je moet eigenlijk altijd op het nummer korter, dus het sneller nummer, ook goed zijn. Omdat uiteindelijk draait het altijd om de sprint, hè, om wie dat die wedstrijd wint. En de meeste van mijn atleten zijn toch wel eigenlijk finishers, of zijn wel mensen die een wedstrijd kunnen afwerken ook. En die ook durven lopen. Allee, meestal zeg ik ook van op de home wedstrijden, go for it, in plaats van afwachten te lopen en we gaan wel zien en dat die naar voor mij en dan is het weer geen goede wedstrijd omdat die voor mij niet liep. De meeste van de atleten durven echt lopen. Soms moet je gewoon een beetje geluk hebben dat de wedstrijd snel genoeg gaat, maar in C moeten ze durven lopen op gewone wedstrijden en op kampioenschappen moeten het killers zijn. Moeten ze kunnen afwerken en zien dat ze die wedstrijd winnen. Hè.
Hoe zouden jouw atleten jou als trainer omschrijven?
Ik denk vaak eerder als een vriend. Dat is misschien een beetje raar zo gezegd. Ik ben niet een man die autoritair zegt, zo en zo is het. Als we een planning maken, is dat het samen met een atleet. Dan hoor ik een keer goed, wat wil je zelf? Wat vind je zelf belangrijk? Wat doe je graag? Het is niet omdat ik hoor, Mariska, zei ik al jaren dat zij op de 1500 meter eigenlijk het best tot haar recht zou komen. Maar haar hart ligt bij de 800 meter. En dan is het eigenlijk simpel, dan blijft die 800 meter op de kaart staan. Ook al weet ik als trainer dat zij op 1500 meter veel hoger kan scoren, het hart moet ook mee zijn. Dus het is niet alleen de ratio, maar ook de emotie moet daar ook mee zijn. En dus die twee combineren is mijn taak als trainer, van dat een beetje aan te voelen en een klein beetje mee met een atleet te gaan bepalen. En ik denk dat ik er wel goed in ben. Ik ben wat hooggevoelig, hoogsensitief zo. En dat krap een beetje voelt tussen de regels als er iets is of als iemand mee zit. Van daaruit probeer ik dat zo wat te matchen, dat zij iets doen dat ze helemaal zelf ook achter staan. En dat klinkt raar, want het is precies of dat ik dan niet mijn mening doording, maar ik geloof erin dat dat eigenlijk samen de beste resultaten altijd brengt, ja.
En hoe slaagt die vriend er dan in om, wanneer het nodig is, hard en autoritair op te treden?
Soms te weinig, hè. Soms is dat inderdaad aan mij van nog iets strenger te zijn, omdat... Want ik weet dat bij de evaluatie, Ruben, ik zei, Kim, soms heb ik liever dat je nog meer echt doordenkt wat dat jij vindt. In plaats van zo samen de dingen te beslissen, ja, ga ik soms zo, oké, wilde jij meer dat? Dan gaan we dat ook oplossen. Ik probeer altijd alles op te lossen, terwijl ik soms misschien iets autoritairder moet zeggen, kijk, zo is het, want dit is de juiste weg. Ja, ik ken vaak de weg wel, hè, maar ik wil zeggen, ik vind het altijd belangrijk dat ze er zo dan achter staan, dat ik dan soms iets te soft ben daarin, ja.
Ja, je was zelf ook een atleet vroeger. Hoe vond jij dan dat een trainer het best functioneerde toen dat je zelf atleet was?
Leuk is, ik heb het allemaal een beetje meegemaakt met andere trainers en je neemt daar toch iets van mee. Ik heb 3 trainers gehad die me echt wel beïnvloed hebben, in positieve zin. Ik had eerst Roland Baez, die ook eerder een vriend was en die het altijd plezant maakte en die eigenlijk een groepsgevoel enorm kon creëren. Ik vind dat fantastisch, ik vind dat nog altijd. Ik vind altijd een fantastische mens ook, als je die ziet, dat is altijd het enthousiasme spat eraf van vriendelijkheid en het plezant maken. Dan kwam ik bij Raymond van Pamel uit, die het... heel goed die altijd van gezond verstand en laat ons denken en maak het niet te moeilijk. Laat ons gewoon duidelijk een schema met duidelijke richtlijnen. Dat was eigenlijk ook altijd heel leerrijk voor mij. Dan is Raymond op een bepaald moment gestopt met traingeven. Dan heb ik bij Frankie de Feijter gaan trainen, omdat daar toen ook Tim Klerbout trainde. Dat was toen de beste atleet van het moment op de 1500 meter. En ook niet zo ver voor mij was dat kwartiertje rijden. Heb ik daar samen aan trainen. Heb ik ook heel veel van geleerd. Frankie is ook iemand die mensen enorm psychologisch kan echt over de meetalen van iets laten doen. Dat ze zelf niet wisten dat ze het konden, maar om het vertrouwen te geven van jij kunt dat. Was ook heel goed, vooral de 800 meter heb ik heel veel van hem ook geleerd. Om dan uiteindelijk mijn eigen ding daar nu mee te doen. En van iedereen wel iets mee op te pikken. Ik moet zeggen, meer dan al die tijd. Ik heb al die trainingscursussen gevolgd. Tot trainer A heb ik alles gevolgd en alles gedaan en alles gehaald. Maar ik zeg altijd dat ik meer opgestoken heb van die 3 trainers. Als van al die cursussen dat ik gevolgd heb. En dat klinkt misschien wat raar. Maar je eigen levenswijsheid en je eigen wijsheid door dingen te doen. Ja, dat is zoveel belangrijker dan die cursussen en weer die threshold. En die, allee, ik ken dat allemaal wel inhoudelijk. Maar uiteindelijk draait het vooral om het juiste te doen bij de juiste persoon. En dat doet je maar door ervaring, door alsmaar langer trainer te zijn. Dus, ja,
mooi. Het is mij opgevallen dat je altijd een trainer geweest bent die daar veel aandacht voor de mentale aspecten heeft.
Eigenlijk wel, ja. Zeker zoals nu zit ik met een groep van heel veel heel goede atleten. Is toch wel belangrijk van dat die zich allemaal nog goed voelen. En allemaal, ja, de nodige aandacht krijgen. En dat is niet zo vanzelfsprekend altijd. Je hebt dan een jongen die op een WK met andere issues zit als met iemand die provinciaal kampioen wilt worden. Maar toch is die vaak dan nog jong en heeft hij misschien ook wel, ik weet niet wat potentieel, heeft hij ook die aandacht nodig. Dus dat is een heel moeilijke balans. Ik moet zeggen, ik zit nu met 30 atleten. Het is soms niet gemakkelijk van die balans altijd te vinden. Voor iedereen de juist te begeleiden en te benaderen en goed doen. Maar ik probeer daar wel zoveel mogelijk op te letten. Ook gewoon, ja, tussen de regels wat men zegt. Of wat men uitstraalt qua lichaamshouding of qua lichaamstaal. Ik kan dat meestal wel goed lezen, ja, als ik voel dat er iets is. Dat ik voel van nu moet ik optreden. Ja, ja, ik ben daar een beetje, ja, gevoelig aan, om het zo te zeggen.
Dus je kan het goed opmerken, maar je kan er dan nadien ook nog iets mee doen.
Ja, maar ik probeer dat toch echt te doen altijd. Ja, goed, ik ben heel erg met het positief altijd bezig. Hè, met mensen die aan het verbeteren zijn. En dan, ja, daar is even een case, zeg maar iets, die eigenlijk wat meer moet op zichzelf eerst zien dat hij weer 100% gezond is. Ja, de aandacht daarvoor is dan soms wat minder omdat je bezig bent met dat positieve. Van, kijk, die moet naar wedstrijden, die moet dit. Ja, ik ben een heel positieve mens en ik probeer altijd positieve dingen te zoeken en met positieve dingen bezig te zijn.
Ja, dat valt me echt enorm hard op, Kim, dat jij precies in het vat van de positiviteit als baby gevallen bent en dat je genoeg nu hebt voor de rest van jouw verdere leven. Hoe ga je dan om met negatieve zaken eigenlijk? Want jij moet toch ook tegenslagen tegenkomen of mensen die jouw succes niet gunnen of jou tegenwerken. Hoe slaag jij erin om steeds die positieve kerel te blijven?
Ja, dat is echt een opgave geweest afgelopen jaar, ja. Want ik had het eigenlijk nog nooit meegemaakt. Ik had alleen nog maar positiviteit in mijn leven gekend. Maar plotseling zie je als atleten het heel goed beginnen doen, dat je het ook wel negativiteit tegenkomt. En dat is bizar, want ik ben zelf zo niet. Ik ben echt zo totaal niet ingesteld. Ik gun eigenlijk altijd iedereen alles. Maar omgekeerd heb ik inderdaad wel wat zaken nu gemerkt van verdorie. Dit had ik niet verwacht. Of deze opmerkingen of deze kritiek had ik niet zien aankomen. Maar goed, ik probeer daar toch altijd het positief uit te letten. En vooral niet zelf daar ook in mee te gaan. Als iemand anders negatief is, dat wil niet zeggen dat jij daar ook moet meegaan in dat negatieve. Dan probeer ik nog altijd te zeggen, goed, ja, ik parkeer dat. Maar ik blijf wel verder doen aan mijn positieve ingesteldheid en wel het positieve zoeken in alles. In plaats van te beginnen ook mee in de negativiteit te belanden. Op duur is een actie-reactie verhaal, daar doe ik nooit aan mee. Ik ga er altijd direct uit. Ik ga direct zoeken van, oké, goed, hoe kunnen we weer naar het positief verhaal? Om dat weer positief te trekken. Ja, ik probeer negativiteit, ik kan er ook niet goed tegen spanningen en tegen negativiteit. Dus ik probeer dat zo weinig mogelijk in mijn leven te hebben. Als er spanningen zijn, probeer ik die eigenlijk op te lossen of uit de weg te gaan. Het zal één van de twee zijn. Maar ik heb ze niet graag in mijn leven, anders is spanningen en negativiteit.
En ze blijven je niet achtervolgen dan door middel van je pieker, s'nachts in je bed?
Nee, eigenlijk valt het echt wel heel goed mee. Ik denk dat ik daar ook in gegroeid ben. Dat is een beetje maturiteit dat ik nu gewonnen heb, om daar eigenlijk ook mee om te gaan en dat plaats te geven. Maar vooral te zien dat je jezelf niet verandert, want... Ja, het is heel, heel menselijk, hè, van als iemand iets negatiefs over u zegt, van ook iets negatiefs terug te zoeken over die persoon. Maar dat doe ik juist niet. Ik ga eigenlijk dan een beetje ook weer daar een goed voorbeeld stellen van, kijk, goed, maar ik vind toch nog altijd chapeau wat dat jij doet. Of nog altijd goed wat dat jij daar en daar doet, ondanks dat die dan over mij iets negatiefs zegt of denkt of laat blijken. Ja, dat is een soort filosofie die ik mezelf aangemeten heb en dat ik eigenlijk probeer echt te volhouden. En dat is niet vanzelfsprekend. Want het is zo verleidelijk, ja, van een ruzie te maken, hè, of van mee te gaan in negativiteit, maar... Nou, ik vecht daar echt tegen binnen mezelf van, nee, Kim, zet u daarboven en probeer het positieve weer te zoeken en weer in positief verhaal voor te gaan. Want het is de juiste weg, positiviteit. Dat iedereen mee lacht en iedereen positief is en er plezier gemaakt wordt. Ik vind dat echt heel belangrijk, zowel bij Maspoe in ons team, als bij de atletiek, bij de toppers die allemaal samen moeten trainen. Van daar toch een positieve sfeer eerst en niet een jaloezie of een dit of dat. Ja, ik haat dat echt. Ja. En ze weten dat van mij ook. Dus mensen weten dat je daar bij mij niet zomaar kunt met negativiteit afkomen. Want ja, ik ga daar niet mee gaan meestal. Ik ga luisteren. ik ga het opnemen, maar ik ga niet terug mee in negativiteit gaan. Nee. Ja.
Maar dus niet alleen een trainer, je bent ook een ondernemer.
Ja, ik heb eigenlijk wel een complex leven op dat vlak. Dus wij organiseren heel veel evenementen met Maspoe. Dat is eigenlijk begonnen met een atletiekmeeting, dus die link met atletiek is er altijd. Hè. Eerst was de IFAM in Oordegem. Dat was het eerste project ooit van Maspoe. Die meeting is heel kleinschalig begonnen, maar dat was meteen, de Borlees waren daar meteen. Toen Krijn van Koolwijk, Pieter Smet, eigenlijk heel wat Belgische toppers, die zijn echt hey, tof, een nieuw initiatief door jonge mensen. En dat is direct genegen geweest door de atleten zelf. En
dat, nu, dat was niet toevallig, denk ik. Hè? Je hebt voor een goede piste gekozen. Ja. Dus de organisatie zat goed in elkaar.
Ja. Oordegem heeft wel de reputatie van heel snelle piste te zijn. Dus dat is zeker waar. Ik weet nog heel goed dat de club daar ook zei van ja, Kim, gaat dat onze reputatie hier niet verbroddelen met jullie probeersel van een meeting. En ik vind dat dan heel leuk, want ja, nadien waren we eigenlijk voorbij, om het cru te zeggen, qua niveau, qua prestaties, dat we nu eigenlijk, zoals nu staan we 35 in de wereld met die meeting. We staan op 1, zelfs voor een KBC-nacht en een Luik en alle andere meetings staan we de beste meeting. Enkel de Memorial van Damme, die komt er uiteraard nog aan en die zal ons uiteraard ruim voorbij schieten. Maar we zijn er wel wat ijdel in en wat trots op dat we qua meeting het echt zeer goed doen. Ja. Maar dat was het eerste project ooit als ondernemer zijnde. Maar dan is eigenlijk de wereld opengegaan van eigenlijk het ondernemen dat wel leuk is. En zij hebben ook parkconcerten mee organiseren, zij hebben ook gewone straatlopen mee organiseren. Ook een braderie, ook nightruns doen wij nu ook heel veel. Dus wij doen eigenlijk van allerlei activiteiten, allemaal eigenlijk evenementen. Soms voor een gemeente, soms privé, soms voor een bedrijf. Eigenlijk alle richtingen uit. We kunnen eigenlijk alles wel en wat aan, om het zo te zeggen.
Dus je zegt het is voortgekomen vanuit één atletiekmeeting. En dan zeg je, wauw, dit is eigenlijk wel tof of wat? Of ja. Hoe gaat
dat
dan?
Dat was eigenlijk onder vrienden dat we zeiden van, willen wij dat een keer niet samen doen? Gewoon zo'n idee dat je op training bedenkt van, hey, waarom ook niet? En zo is dat eigenlijk ontstaan en dat was gewoon zo'n meevaller. Ineens was sportweekend daar. Ineens werden daar 5 of 6 limieten gelopen voor het Europees kampioenschap in Barcelona. Dan denk je van, hey, zo tof, die atleten die zo dankbaar zijn. Van, amai, tof wat dat jullie doen. Wij staan er 100% achter, de atleten zelf. Hè. En dat heeft ons altijd eigenlijk warm gehouden om dat eigenlijk te blijven willen doen. Want daar kruipt heel veel energie en heel veel tijd in. Vaak ook heel veel geld zelf in. Maar met plezier. Als je iets doet met passie, dan is geld voor mij nooit niet zo belangrijk geweest. Ja. Ik heb altijd iets uit mijn hart gedaan. En mensen vinden dat soms een beetje naïef of een beetje dingen, maar mij maakt dat niet uit. Als ik iets graag doe, dan maakt mij echt niet uit wat een ander daarvan vindt.
En diezelfde groep die zegt dan, kom, laten we dat nu dan verder uitbreiden.
Ja, maar, die groep is qua mensen wel een beetje veranderd. Er is één iemand echt bijkomen die enorm op het voortouw nu ook gekomen is. Dat is Benjamin Adam. Dat was toen iemand die er toen eerst bijkomen was. Die eigenlijk gewoon een taak uitoefende, maar die zei erop ingewerkt heeft, die eerder op taken mon over te nemen. Die zei van, weet je wat, zie ik allemaal die buitenlandse atleten regelen, allemaal die hotels, wij leggen 3 hotels vol hè, op zo'n IFAM. Die dat allemaal eigenlijk op zijn eentje bijna allemaal kon bolwerken. En dan had ik van, wauw, die man heeft een niveau van het allerhoogste niveau. En dat is nu met een partner, dat wel 50% aandeelhouder zijn ook van Maspoe. Dus hij heeft hem ongelooflijk opgewerkt, om het zo te zeggen. Tot nu 2 evenwaardige partners die samen alles eigenlijk organiseren. Een echte partner in crime eigenlijk. En dat is superleuk, want alleen is vaak maar alleen. Als trainer moet je vaak zelf heel eenzaam denken over schema's. Je hebt relatief weinig klankbord, buiten een keer andere trainers. Maar je weet dan vaak soms niet hoe oprecht dat soms is, dat men meedenkt over die schema's. Maar bij Maspoe is dat anders, omdat wij hebben een team eigenlijk van vrienden die samen eigenlijk van alles uitwerken. En dat is leuk dat we samen kunnen beslissingen nemen. Bij de Munich in eerste plaats, maar we hebben daarnaast ook mensen, 2 mensen in dienst ook al trouwens, die mee kunnen ook zeggen van zeg, doe dat die op die manier. En dan staan we daarvoor open. Wij zijn geen autoritaire leiders die zeggen, zo is het niet anders. Wij gaan mee in groep vaak beslissingen nemen. Om daar dan, bijvoorbeeld nu met die hitte, parkconcert gisteren, gaan we vroeger beginnen, gaan we toch om 10 uur beginnen. Dan horen wij in de groep ook wat dat iedereen vindt en dan beslissen we en doen we zo. Dus ja, we zijn eigenlijk nooit niet zo streng in die dingen. Maar het is wel leuk dat je elkaar hebt om tenminste een overleg beslissingen te nemen.
Staan er nog wilde plannen op het programma?
God, met Maspoe zijn we wel heel ambitieus eigenlijk. We hebben nu dus die nightruns bijvoorbeeld. We zijn dat begonnen in Aalst, hè, in onze eigen streek. Dan in Ninoven, dan in Gerardsbergen, dan in Dendermonde. Eigenlijk die regels maar groter te maken. Maar zoals dit jaar staat er ook alleen in Knokke op de agenda. Ook één in Braschaat. Dus eigenlijk zijn we eigenlijk onze regio met de nightruns altijd maar aan het groter maken. Omdat dat een heel tof concept is. Een stad vindt dat vaak heel leuk. Van een keer bepaalde plaatsen te laten zien in zo'n nightrun. Wij zorgen ook voor heel veel animatie, dat ook de mensen die niet gewoon zijn van te sporten, een keer willen sporten. Ze kunnen ook wandelen trouwens, maar het zet mensen aan tot bewegen. En dat is wel belangrijk, dat is eigenlijk een goede een goede insteek van een evenement dat je mensen ook laat bewegen en ook dingen laat zien en een leuke tijd laat beleven. Dus eigenlijk, dat is een concept dat eigenlijk iedereen gewoon altijd heel positief onthaalt en dat we blijven daarmee maar uitbreiden naar overal in Vlaanderen, komen we af met die nightruns. Daarnaast doen we de parkconcerten ook, hè. Dus die parkconcerten deden we wel in Nienhove en Liedekerke. Maar deze zomer doen we ze ook in Aalst en in Erpenmeer. Dus ook daar zijn we gaan verdubbelen eigenlijk omwille van het succes. En dat er eigenlijk vaak, als maar minder mensen bereid zijn, heel hard daarvoor te gaan werken. Het is altijd veel leuker langs de voorkant van het evenement te staan en te komen gewoon feesten of drinken. Maar iemand moet het ook allemaal doen en moet ook alles voorbereiden en alles uitwerken en alles regelen. En daar kruipt heel veel tijd en energie in. En wij doen dat nu eenmaal ook nog een keer graag. Dus vandaar dat dat eigenlijk een leuke combo is van achter de toog te staan, maar ondertussen dat ook nog leuk te vinden. Dus, eigenlijk werken we altijd maar voort vanuit de zaken die wij tegenkomen. Hè. Eigenlijk krijgen we hebben nu een aanvraag gedaan voor een night runner te doen. En dan eindigt het uiteindelijk met, kunnen ook de kerstmarkt doen en kunnen ook de braderie doen. En ja, dat is geen probleem, we kunnen eigenlijk alles aan. Maar zo, wat op ons weg komt, gaan we alsmaar verder uitwerken en alsmaar voort op. En we werken vooral met pijlers. Hè. We hebben een pijler topsport, hè. Dus dat, de IFA-meeting. En nog wel wat zaken die daarin zitten. We hebben het recreatieve sportluik en dan entertainment. Entertainment zijn meer parkconcerten, maar ook door de grootste rommelmarkt van Vlaanderen. Met 30.000 bezoekers en 1500 standhouders in Welle bij Denderleeuw. Dat is daar het grootste evenement van het jaar. Dus dat doen wij ook en met veel plezier, maar het is iets helemaal anders. Dus er is heel veel afwisseling. Maar het is altijd hetzelfde eigenlijk, zien dat iets aan de volgende factoren voldoet. Eén, vinden mensen het leuk? Beleeft je er zelf iets plezier aan? En ja, is het rendabel? Want bij dat soort evenementen moet je ook uiteindelijk wel de rekening maken. Je moet ook geen evenement organiseren om aan het eind van de rit nog zoveel zelf te mogen bijleggen. Dus je moet dat ook met gezond verstand uiteraard doen. Maar zowel Benjamin als ik, wij zijn economisch onderlegd en wij proberen altijd wel vaak de rekening ook te maken van wat wel en niet kan. En ja, we slagen daar eigenlijk wel heel goed in meestal van dat toch wel tot een succes te maken, ja.
Economisch onderlicht en tot niet zo lang geleden stond je dan ook nog in het onderwijs?
Ja, dat klopt. Ik ben eigenlijk een maand geleden gestopt met onderwijs. Dus ik gaf eigenlijk het vak ondernemen aan dames die bijvoorbeeld schoonheidsspecialisten werden of kapster. Gaf ik eigenlijk het vroeger attest bedrijfsbeheer, dat ze eigenlijk wat thuis waren in boekhouden. En de basis van kijk, was allemaal belangrijk van omgaan met geld bijvoorbeeld. En allee, ik vond dat een heel interessant vak en ik gaf het ook met mijn passie, want ik vond het ook heel belangrijk dat ze dat goed mee hadden. Dat werd een facultatief vak, maar eigenlijk volgden al mijn leerlingen dat omwille van dat er eigenlijk echt een meerwaarde in zat van hen, voor hen ook van even na te denken wat het hier allemaal kost en hoe dat ze dan uiteindelijk aan het eind van de rit ook daar iets gaan verdienen. Dus dat vak heb ik tot dan even, maar het was niet meer te combineren met de atletiek die alsmaar meer aandacht vraagt, maspoed die alsmaar meer aandacht vraagt, mijn gezin. Ik heb 3 kindjes die ook alsmaar meer aandacht vragen. En dan het onderwijs die ook altijd wel heel veel aandacht van mij vroeg, want ook als iets moest geregeld worden was ik vaak wel de man om te zien dat het qua spandoeken of qua borden of qua pers of gelijk wat altijd geregeld was. Kom ook altijd wel vaak bij mij terecht, dus als vroeg altijd maar meer aandacht, waardoor dat ik eigenlijk wat heb moeten beslissingen nemen en ik heb er wat zaken moeten uitschrappen en dat is het eerste dat eigenlijk geschrapt is geweest nu.
Het onderwijs. Ik hoor je zeggen, een vriend als trainer, een milde persoon in het organiseren. Hoe zou je dan in het algemeen jouw leiderschapstijl omschrijven?
Ik wil vooral een beetje de voortrekker zijn van iets. Ik ben eigenlijk de man die zelf het goede voorbeeld geeft, die zelf, als er moet gewerkt worden, zal ik meestal voorop in de strijd staan om te werken. En ik weet dat ik misschien iets meer soms zou moeten delegeren, maar ik kan het niet laten van daar zelf ook die naders beginnen op hun plaats te zetten, te zien dat die spandoeken goed hangen, te zien dat alles goed geregeld is. Ik kan het me vaak niet laten om zelf mee heel hard aan het werk te zijn. En dat geeft een goede voorbeeld, waardoor mensen zeggen, voor die man ben ik bereid dat ook allemaal te doen. En op dat vlak ben ik een positieve leider die eigenlijk meestal het verhaal meetrekt en dat de mensen zeggen, goed, we gaan dat mee zo doen. Daar is misschien nog wat werk aan, ik weet dat, maar ik ben wie dat ik ben en ik vind dat leuk van op die manier vaak dingen te doen. Ja. Van het zelf ook mee te gaan doen.
Ik merk dat Mariska, je vrouw, die dat op de 800 ook 204 heeft staan, ja. Ik merk dat zij nog een steeds openhartige liefde naar jou toont. Hoe ben je daarin geslaagd?
Ik vind dat ook straf, ik vind dat superleuk. Ik vind het ook belangrijk in het leven dat mensen elkaar graag zien. En ik voel dat ook rap als iemand je niet graag ziet of als er iets is. Qua spanning, ik voel enorm rap en daarmee vind ik het super tof dat zij zo... Ja, zo oprecht mij graag ziet, ja. Maar ik haar ook natuurlijk, hè, voor alle duidelijkheid. Maar nee, ik vind dat de max, ja. Dat ze mijn passie en mijn dingen allemaal mee deelt. Hè. Dat ze zelf ook atletiek op het hoogste niveau wil doen. Dat ze ook weet dat ik vaak in het weekend maar heel laat thuis kom omwille van een evenement. Dat ze dat allemaal oké vindt en dat ze... Ja. Ze heeft mij nooit anders gekend.
Als ik goed geteld heb, tel ik 4 vrouwen in jouw huis.
Ja, dat klopt.
Hoe ga je daarmee om, Kim?
Voorlopig goed, denk ik. Maar dat gaat alsmaar moeilijker worden, zeker als vrouwen, meisjes vrouwen worden. Maar boy, ik doe mijn best van mee te denken. Allee, ik zeg altijd, ik ben zelf een beetje soms een halve vrouw. qua zesde zintuig of zo wat. Dus op dat vlak kan ik mij wel leven in die vrouwenwereld uiteindelijk. Maar goed, ja, nee, dat loopt wel goed. Ja. Ik had heel graag een zoon gehad, ik moet dat wel eerlijk toegeven. Maar na 3 keer moet je op een bepaald moment zeggen, kijk, stopt. Je kunt het niet. Je moet voort met de vrouwen die je hebt in je leven. Hè. Dus op dat vlak zal het alleen maar vrouwen in mijn leven zijn. Ja.
We vragen steeds nog een laatste advies aan onze gast. Heb jij nog een laatste advies voor onze luisteraar?
Goh ja, eigenlijk dat iedereen moet doen wat hij graag doet. En dat moet met passie. Oftewel doe je iets goed met passie, oftewel doe je iets niet. En ja, als je voelt dat dat niet meer lukt bij bepaalde dingen, dan moet je er een streep onder trekken. Dan moet je zeggen, ik ga iets anders doen. En op dat vlak heb ik nu een paar zaken dat mijn passie enorm... Eigenlijk is me niets te veel. Ik ben daar precies onverzadigbaar in die zaken. Van atletiek, ik kan oneindig voort blijven werken. Daaraan hetzelfde met maspoe. Dat is me niets te veel dat we om 3 uur 's nachts zitten op te ruimen. Dat voelt aan als... Dat voelt niet aan als werken zelf. Dat is heel bizar, maar... Als je iets graag doet met passie, dan blijf je daarvoor strijden en dan doe je dat met plezier. Dus ik zou iedereen willen oproepen van zijn passie te zoeken en daar dan keihard voor te gaan. Want dat maakt het leven mooi als je iets doet vol liefde.
Hoe heb jij dan je passie ontdekt?
Gewoon door te doen. Je begint dan iets en je ziet ineens dat dat enorm meevalt. Dat je daar zelf heel veel voldoening en plezier aan hebt. Dan doe je alsmaar meer en doe je het alsmaar beter. En dan ben je vertrokken eigenlijk voor dat van de rest van je leven misschien wel te doen. Zeker als dat een passie is, dan... Is dat niet zoveel de zaken zoals evenementen organiseren of atletiek, dat kan ik eigenlijk tot, lijkt mij nu, tot mijn pensioen doen of tot als ik heel oud ben doen. Het zal dan misschien iets minder die nadar zelf verzetten worden, want ik voel toch al iets meer soms in de rug. Of een keer toch dat ik fysiek een kramp krijg tijdens een interview. Maar in het algemeen doe ik dat wel altijd met heel veel overgave en heel veel plezier dat het eigenlijk me niet te veel is. En dat is zeker op die twee domeinen, dus vandaar moeten mensen hun passie zoeken en per ongeluk soms tegenkomen of ontdekken door het te proberen.
Trial by error and leading by example.
Ja. Ja, dat klopt. Om het wat Engels te maken, is het helemaal correct. Ja.
Ja. Ga je ooit nog terug naar het onderwijs?
Zeg het nooit, want ik deed het ook graag, maar niet even, met evenveel passie als die andere twee zaken. Dus waar dat meeste passie in kruipt, dat krijgt de lead en dat gaat uiteindelijk de bovenhand krijgen. Maar die gasten iets bijbrengen heeft me altijd wel enorm geboeid, ja, dat moet ik wel zeggen. En die gasten na 5 jaar of na 10 jaar nog tegenkomen en die me nog herkennen, die zeggen, ja meneer, dat was tof die les, ik herken die nog van toen. Dat doet mij iets, ja. Ik kan een eerlijker zeggen dat ik dan wel die passie op dat vlak ook had. En dat vuur heeft ook gebrand, maar ja, het andere vuur brandt harder, of moet ik zeggen. Ja. Dat eigenlijk nu de keuze gemaakt heeft van dat gaan we doen. Ja. En daar moeten we streep onder trekken, want anders ga je 4 of 5 dingen beginnen half doen. En het is beter dat je dan 3 echt goed doet. En vandaar dat ik nu die keuze gemaakt heb om bepaalde dingen nog beter te doen. Ja.
Oké, bedankt voor dit gesprek.
Ja, heel graag gedaan.